laten lopen, dan is de toezegging van de wethouder dat we in oktober een definitief bericht krijgen wat we nog moeten doen en wat het gaat kosten. En dat de intentie is om zich daarbij aan te sluiten. Ja? Goed, dan zijn we aan punt 4, de programmarapportage 2018, gemeente Brunssum. Wethouder Hoebe en meneer Krafsek. Wie van de fracties wil het woord? De VVD, dan begin ik daar en dan volg daarna de rest.
Voorzitter, dank u wel. We zullen natuurlijk onze algemene politieke beschouwing met betrekking tot de programmarapportage bewaren voor de raadsvergadering. Zo hoort het ook. Hè. Daar voeren we de politiek en hier hebben we het over de inhoud. En over die inhoud heb ik een tweetal vragen in eerste termijn. Mijn eerste vraag heeft betrekking op, even kijken, op pagina 8. Daar staat het armoedebeleid. Het armoedebeleid, dus wanneer we de producten 63.0001 en 3 met elkaar in verband brengen. Dus het is het armoedebeleid en het WWB-deel. Dan hebben we daar in feite een nadelig resultaat van ongeveer €992.000. Pagina 8 onderaan, onder de punten 3, is helemaal onderaan. 63.001 WWB-inkomensdeel en 63.003 armoedebeleid. Daar staan twee dingen die mij bezighouden. En wellicht is dat in een andere commissie al een keer aan de orde geweest, maar dan heb ik dat waarschijnlijk gemist. Er staat namelijk een belangrijke afwijking is het tekort door een lagere buig. Nou, is dat een lagere buig in de zin van dat wij minder inkomsten van het Rijk hebben gekregen? Of zijn de uitgaven juist verhoogd? Dat is vraag nummer 1. En vraag nummer 2 is de hogere bedrijfsvoeringskosten van ISD Bol voor €133.000. Dat vind ik fors voor zo'n organisatie. Ik zou graag in technische zin antwoord willen hebben op deze twee vragen.
Bedankt.
Klein kom. De eerste vraag is van het is lagere inkomsten die we van het Rijk krijgen.
Ja.
De tweede vraag kan ik inhoudelijk niet beantwoorden, maar dat is wel iets wat, laat ik zeggen, bij de begroting van ISD Bol aan de orde komt. Dus dat is in het kader van de verbonden partijen.
Ja, is dat het is? Oké. Okay. Nou, dan zou ik in ieder geval aan de wethouder willen vragen om het antwoord wat erop is, om dat in ieder geval nog even kort en bondig aan ons toe te laten komen. Maar dan toch nog eventjes over €992.000 minder aan buiggelden. Ja goed, we hebben het minder ontvangen, maar is daar een verklaring voor te geven? Is daar een reden voor aan te voeren? Was het zo dat wij rekening moesten houden in een meerjarig begrotingsperspectief dat dit eraan zou te komen? Want klaarblijkelijk niet, want anders hadden we het natuurlijk in onze begroting kunnen meenemen. En nu komt het ons, overkomt het ons verkeerde woord, maar hebben we er nu wel mee te maken waardoor we het nu in dit programmarapportage moeten corrigeren.
Ja, zet ik hem uit. Het is een ontwikkeling die eigenlijk vanuit het Rijk bekend is geworden na het vaststellen van de begroting 2018. Ja. En dat is de reden waarom we er ook niet op hebben kunnen anticiperen. Ja. Ja, dat blijkt ook wel, want vorig jaar is ook door BMC het hele sociaal domein in kaart gebracht. Ja, daar is precies met deze verlaging toen ook geen rekening gehouden, omdat die toen niet bekend was.
Maar heeft, voorzitter, dan nog even een vraag erop. Heeft de wetgever, heeft in dit geval de regering, aangegeven van waarom ze tot deze korting besloten hebben?
Ongetwijfeld, maar dat weet ik niet in mijn hoofd.
Ja. Nou, ik zou het wel interessant vinden om te weten van wat daar nou de legitimatie van is. Want goed, uiteindelijk raak het je natuurlijk wel als gemeente. Je gaat wat dat betreft gewoon een miljoen. Krijg je minder een inkomsten. Nou, dat is nogal wat. Dus ik denk wel dat het een zaak is om dat in ieder geval met elkaar nog eens een keertje goed te gaan beschouwen van waar dat nu aan ligt. En
even dat samenvattend. Kan daar verder antwoord gegeven worden vanuit de afdeling? Kan die vraag beantwoord worden? Wat was nou de reden van het Rijk?
Ja, nee,
te... nee, nu niet, maar dat wordt dan achteraf beantwoord.
Ja.
Okay.
Ja,
okay. Nee, dan is dat duidelijk dat die vraag nog beantwoord hoor. Even voor duidelijkheid, er ontstaat nu een soort pingpongspelletje van vraag, antwoord, vraag, antwoord.
Heerlijk.
Ja, dat is hartstikke leuk, maar dat maakt het voor mij als voorzitter wel lastig.
Okay.
Ik wil u verzoeken om toch de vragen dan allemaal in één keer te stellen en dan de aanvullende vragen in tweede ronde. Anders dan moeten we een andere systematiek gaan gebruiken dan wat we gewend zijn in de commissie.
Meneer de voorzitter, uw vraag is mijn opdracht. Vandaar dat ik mijn laatste vraag in eerste instantie aan u wil richten. We zien ook dat er een afwijking is van 150.000 euro op de inkomsten afvalstoffenheffing. Nu heb ik begrepen dat zijn oorzaak vindt in enerzijds het feit dat in de begroting van 2017 op twee verschillende niveaus deze cijfers zijn opgenomen. Dat in één tabel de verwachte daling van de inkomsten waren opgenomen, maar dat het niet in het geconsolideerde financiële beeld was opgenomen, waardoor je het nu uiteindelijk moet gaan corrigeren, maar dat het nu wel meerjarig is opgepakt. Nou, dat kan gebeuren. Misschien zou ik me dat als voormalig wethouder en portefeuillehouder dat als eerste aan moeten rekenen. Dat doe ik dan ook. In technische zin is de vraag, voorzitter. De financiële afdeling is op dit moment bezig om te kijken van of de hele structuur van werken veranderd en aangepast kan gaan worden. Waardoor je dus andere vormen van administreren krijgt, maar ook andere vormen van rapportages mogelijk zijn. Voorzitter, is het zo van dat als we in een dergelijke fase gaan komen, kunnen dan dit soort omissies vermeden worden?
Ja, voorzitter. Ik zou bijna zeggen, waar gewerkt wordt, worden wel fouten gemaakt. Door de begrotingssystematiek te veranderen, is het nu ook noodzaak om veel verder in te zoomen op alle financiële posten in de begroting, omdat je nu ook wilt weten van hoe zijn allerlei posten samengesteld. Daardoor krijg je eigenlijk toch een nieuw beeld. En ja, je gaat ervan uit dat op dat moment dan ook de goede cijfers in de begroting terechtkomen. Maar dat her en daar af en toe een keer wat misgaat. Ja goed, ik denk dat dat nauwelijks te voorkomen is.
Eén aanvullende vraag dan?
Een verdiepende vraag, voorzitter. Dat doet het hier in dit gremium altijd buitengewoon goed. Voorzitter, de vraag was of de nieuwe systematiek, zoals we die gaan hanteren, ook mogelijkerwijs dit soort foutjes... Hè? Ik ben het met de wethouders eens waar gehakt wordt vallen Spaanders. Maar of de nieuwe systematiek dit mogelijkerwijs in de toekomst kan gaan voorkomen. En ik zeg dat met de reden van, we praten nu over een verschil van 150.000 euro. Nou, dat is ongelooflijk veel geld. Ik wou dat ik het in mijn portemonnee had zitten. Maar foutjes kunnen ook gemaakt worden van een veel grotere omvang. Dus is de vraag, bestaat als we naar die nieuwe systematiek gaan, bestaat er dan ook een mogelijkheid om geautomatiseerd, geadministreerd en dergelijke dit soort fouten in de toekomst te kunnen voorkomen?
Ik denk dat je even twee dingen uit elkaar moet houden. Als je het hebt over de nieuwe systematiek, dan heb je het dus over de nieuwe systematiek van de planning- en controlcyclus. En dat is dus ook wat college en raad als resultaat gaan zien. Nou, dat gaat op de schop, gaat echt anders worden, gaat verbeterd worden. Het eerste moment dat de raad dat gaat merken is straks met de begroting 2019 en volgend jaar nog meer. Dat gaat er in ieder geval voor zorgen dat er meer inzicht komt in hoe de begroting in elkaar steekt en wat we als organisatie allemaal doen. En dat gaat ervoor zorgen dat we volgend jaar ook makkelijker überhaupt in staat zijn om tussentijds op een hele snelle manier te rapporteren over voortgang, zowel inhoudelijk als financieel. Volgens mij wat u vraagt is van ja, maar kun je daarmee dan ook fouten voorkomen, eigenlijk in de financiële administratie in ruime zin des woords. Nou, eigenlijk staan die twee dingen een beetje los van elkaar. Maar we zijn ook met een tweede spoor bezig. Het tweede spoor waar we mee bezig zijn, maar dat is eigenlijk echt een intern ambtelijk spoor, is dat we binnen de afdeling Financiën de manier waarop wij begrotingsbeelden en onze financiële administratie invullen, die zijn wij nog verder aan het verbeteren. Even een voorbeeld te noemen. Een begroting, zoals jullie die zien, ja, dat zijn een aantal tabelletjes. Maar in onze administratie zijn dat duizenden regels die ook nog meerjarig zijn. Nou, je kunt je voorstellen, als je dat niet op een hele consequente manier invult en uniforme manier, dat je daar fouten maakt. Nou, wij zijn druk bezig om dat op te schonen. Volgend jaar gaan we nog gebruiken om alle kleine restpostjes en alle onduidelijkheden in die hele rij met regels om die eruit te halen. En dan verwacht ik inderdaad dat we op orde zijn. Wat dan niet wil zeggen dat er nooit meer een fout gemaakt wordt. Maar dan zal het aantal fouten drastisch minder zijn dan de afgelopen periode.
Dan ga ik even verder met de klok mee. Leids Palmen.
Gelukkig niet.
Basis is stand van zaken eerste 5 maanden. Maar vervolgens wordt dat doorgerekend op jaarbasis. En wat er dan uitkomt, staat in deze programmarapportage.
Dat zou mooi zijn, maar we hebben nog geen idee wat daarin komt te staan. De programmarapportage is eigenlijk, dat staat ook in de inleidingen, een financiële bijstellingenrapportage. Dus op 1 mei kijken we in de hele organisatie bij alle beleidsmensen, alle uitvoerende mensen krijgen dan de vraag, zijn er financiële afwijkingen nodig ten opzichte van de begroting zoals die afgelopen november is vastgesteld? Nou, en dat overzicht, inclusief de verklaring waarom die afwijkingen er zijn, dat staat hier in de ProRap. Dus alles wat op 1 mei, of laat ik zeggen in de maand mei, bekend is aan afwijkingen, positief of negatief, staat hierin. Het kan best zo zijn dat er in september of in oktober op een bepaald onderwerp weer iets gebeurt, of een brief van het Rijk komt, et cetera, wat ook weer gevolgen heeft. Ja, dat zit dan hier natuurlijk niet in. Maar dit is de stand van zaken, de kennis zoals we die hebben in de maand mei. En zo nog even 1 ding. Mocht nou tussen deze programmarapportage en het einde van het jaar nog dat soort dingen zijn, dan zie je dat straks weer terug in de jaarstukken, waarin we eigenlijk het hele jaar, dus ook het tweede deel van het jaar, verantwoorden en bijstellen. Dat is de systematiek.
Ja, voorzitter. Het is inderdaad een besluit wat bijna een jaar geleden genomen is. Ik denk dat het zaken zijn die in de personele begroting zijn opgenomen. Die begroting is goedgekeurd en dat je dan vervolgens uitvoering geeft aan het op peil brengen van de formatie. En dan heb je hebt dus een begroting goedgekeurd waar een personele begroting in zit. Tenzij jij het weet, ik kan daar op dit moment geen antwoord op geven. Dus normaal gesproken zou je zeggen, dit is budgetrecht van de Raad, want je zit boven een bepaald bedrag. Maar of dit in deze sfeer ook aan de orde is... Ja.
Maar misschien even, want het klopt, hè? Het is budgetrecht van de Raad, maar dat is ook de reden dat hij nou in de ProRap zit. Hè, want in feite, hè, de Raad, hier worden een aantal financiële wijzigingen voorgesteld, plussen en minnen, et cetera, en onderaan de streep een saldo. Uiteindelijk wordt dit document komt straks in de Raad en wordt dan door de Raad goedgekeurd, waarmee al deze wijzigingen ook goedgekeurd zijn. U stelde net ook nog de vraag van, zit dat in de personeelsbegroting van komend jaar? Ja, alle wijzigingen daarin die in de loop van het jaar plaatsvinden, die worden dan met z'n allen dan in de personeelsbegroting van volgend jaar meegenomen. Dus als u straks de begroting 2019 krijgt, dan zit daar alles in de personeelsbegroting. Voorzitter, het lijkt mij verstandig dat we dat even goed nakijken of dit in alle situaties geldt. In principe zou ik zeggen van ja, dit is het recht van de Raad. Maar dan zou je natuurlijk soms ook met handen gebonden zijn en moet je met alles naar de Raad toe. Maar het kan best zo zijn, dus wij zullen dat nakijken, lijkt me.
Dan noteren we als toezegging dat de college beantwoordt de vraag of dit al in het programma begroting had moeten zitten en hoe het in de toekomst verwerkt is en of er nog meer van dit soort zaken zijn. En waar het budgetrecht ligt van de Raad of dat in het programma budget zit. Oké. Nog meer vragen?
onderscheid moet maken tussen de vier voorgaande paragrafen waar je het over kosten hebt. En hier heb je het over de dekking, over de inkomsten. En dan werkt dat ja, net andersom.
Eens even kijken.
Nee, maar je moet.
De vraag is eigenlijk, kan er eenduidige systematiek gebruikt worden, zodat voordeel en nadeel ook eenvoudig te begrijpen is? Dat is eigenlijk de vraag.
Ja, en het probleem zit hem inderdaad, dat bij de gewone programma's, bij de exploitatie, werkt dat nou net weer anders dan bij de onttrekkingen uit de reserves. En het is inderdaad financieel technisch, waarmee het ook vrij ingewikkeld is om het uit te leggen. Ik stel voor dat we dat, want ik kan het. Misschien is het handigste als we dat gewoon nog eens even heel kort op papier zetten, hoe dat precies zit. Want dan is het ook vastgelegd voor het nageslacht, zal ik maar zeggen. En dan kunnen we dat ook erbij hebben. Maar het klopt wel wat hier staat.
Oké, er komt binnenkort een notitie voor de uitleg van het gebruik. Ik zou de VVD een aanvullend vraagje. Mag ik even, dat is een aanvullend vraagje op dit punt.
Nou, even een aanvullende opmerking. Deze discussie over plussen en minnen, voordelen en nadelen, die hebben wij volgens mij in 2015 ook een keer gevoerd. En volgens mij hebben we toen de afspraak gemaakt dat we ervoor zouden zorgen dat alles wat een nadeel is voortaan negatief zou worden genoemd en alles wat een voordeel is positief zou worden genoemd. Dus ik wil nog even een herinnering roepen dat we die discussie een keer hebben gehad. En toen dat we nu hebben gezegd van dat we dat op zo'n manier zouden gaan benaderen. Wellicht dat het goed is om die stukken en de afspraken die we toen gemaakt hebben er nog even bij te betrekken.
Oké. Dan kunnen we dit punt dan afsluiten en aan andere vragen nog toegaan? Oké, dan gaan we naar de SP.